Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heren Jezus Christus. Door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen met Psalm 150 en daarvan het derde vers. Psalm 150, het derde vers, looft God naar zijn hoog bevel met het klinkend cymbelspel, looft hem op het schelmetaal van de vrolijke cymbalen. Wat er verder volgt, de derde vers van Psalm 150. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit de evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 20e hoofdstuk, de eerste 10 versen. Wij noemden Johannes 20, te lezen vanaf vers 1 en te eindigen met vers 10. Vooraf stellen we ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen met Psalm 119, vers 27.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu uit Johannes 20, de eerste 10 versen. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. En zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen: zij hebben de Heere weggenomen uit het graf. En wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis.
Gemeente, gaan wij eerst over tot de bediening van het sacrament van de heilige doop. En we lezen daartoe het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmate van Christus heilige wil, ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onzer zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God. en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen. En alle die daar verre zijn, zovele als hij de Heere, onze God, toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere, Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik ook moed vragen op te willen staan van haar zitplaats. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening en inzetting van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot dat einde, dat doel, en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden, dat gij al zo gezind zijt, zult ge van uwentwege hierop ongeveinsdelijk oprecht antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend van harte beleid dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testamenten in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend, van harte beleid de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde of gij niet belooft en voor u neemt, voor uw rekening neemt, dit kind, als zij tot haar verstand gekomen zal zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer, naar uw vermogen, te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Doophouder, dat is Gods trouw onmetelijk groot. Als we vanmorgen op deze heilige grond mogen zijn en alles spreekt van Gods goedheid over jullie en over de kleine Anneret en over de grote zussen natuurlijk. De Heere die heeft leven gespaard, een leven gegeven. Wat heeft het gespannen in de vele ziekenhuisopnames? Het voortijdige halen van jullie kindje. En als je er nou achter komt, dat je nou niet waardig bent. Dat wij werkelijk, zoals het formulier het zegt, goddeloze zondaren zijn voor Gods aangezicht. Dan is het wonder zo onbevattelijk groot dat de Heer het tot hiertoe bracht. Aanbidding en verwondering dat Hij zo spoedig ook alles weer wel heeft gemaakt tot hiertoe. Dan hoop ik zo van harte dat het jullie samen en jullie vier dochters mag verbinden aan die eeuwige God. Die juist op deze paasdag, wat is dat een wonderlijke samenloop gemeente. Waar het zichtbare evangelie vanmorgen onderstreept grote nadruk. Dat hoorbare evangelie dat Hij leeft door de dood. Gekomen tot het leven. En we zullen er zo meer van horen. En dan wil ik nog heel kort wijzen op dat laatste zinnetje uit artikel 34. Uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Het slot, de slotzin daarenboven. Hetgeen de besnijdenis deed aan het Joodse volk. Hetzelfde doet de doop aan onze kinderen. Welke de oorzaak is. Waarom de heilige Paulus de doop noemt, de besnijdenis van Christus. Doophouders, jullie kindje behoort het teken van de heilige doop te ontvangen. Niet uit gewoonte of bij gelovigheid, maar op Gods bevel. Dat hoorden we de vorige keer, de 33e dag na de besnijdenis bij een jongen. Bij meisje op de 66e dag moest een offer gebracht worden. Een lammetje, een jonge duif of een tortelduif. Het was een reinigingsoffer en er vloeide bloed tot wassing en reiniging. Want wie kan een reine voortbrengen uit de onreine? Daar en boven, schrijft Guido de Bray, hetgeen de besnijderis deed aan het Joodse volk. Hetzelfde doet de doop aan onze kinderen. De doop, hebben we zojuist ook gelezen uit het formulier, is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Wat deed de besnijdenis bij een Joodse jongen? Waren ze dan bekeerd, jongeren? Waren ze een stapje dichter bij het koninkrijk der hemelen? Wel nee, dan moesten ze besneden worden in en met Christus. Maar wel werden ze afgezonderd. Ze werden van de hele wereld afgezonderd. Je was een Jood of je was een heiden. Waarom, zegt zo heel nadrukkelijk Guido de Bray, de besnijdenis deed het aan het Joodse volk. Hetzelfde doet de doop aan onze kinderen. En dan gaat de apostel de lijn leggen naar de middelaar. En dan geven de Heere. Dat je besneden mag zijn met die besnijdenis die zonder handen geschiet. Waarvan de apostel schrijft in de uittrekking van dat oude lichaam. Der zonde en des vlees. Door de besnijdenis van Christus. Dat je daar als ouders. Wat zou het oneindig groot zijn. En met je lieve kinderen daar iets van mag kennen. En als dan doopvond straks laat zien wat dat zeggen wil, ondergaan opdat het oude leven sterft. Wat nou precies de kern van Pasen is. En opstaan opdat het nieuwe leven erft. Dan geven de Heere de doorleving daarvan. Gewassen en gereinigd. Der zonden gestorven. Met Christus op te staan. In dat nieuwe leven, door de volkomen verzoening van een ander. Grote zussen, jongens en meisjes in de kerk, dat heb je nou nodig, hè? Ondergaan en opstaan. Ondergaan. De Heer Jezus ging onder in dat graf waar hij 3 dagen was. Hij stond op uit dat graf waarmee hij de dood heeft overwonnen, het nieuwe leven. Die oude kerken werd zo'n babytje helemaal door dat doopwater, onder water, een ogenblik gehouden. En kwam dan boven. De besprenging doet eigenlijk hetzelfde aanwijzen. Hè? Ondergaan, sterven en opstaan. Zul je daarom vragen? Zul je daarom vragen? Nee, dat doet niet het water. Kinder de Bre zegt, dat is niet die besnijderis. Nee, dat niet. Dat is het teken ervan. Maar de beleving ervan. Zul je daarom vragen? Gewassen en gereinigd door het bloed van de Heer Jezus. De Rode Zee wordt genoemd. Het beeld wordt getekend. Wat was er met die Rode Zee ook alweer? Nou, dat weten jullie allemaal. Daar gingen ze doorheen. Waarom gingen ze doorheen? Omdat de ark daar stond. Omdat ten diepste alles heen wees naar Jezus. En daarom gingen ze erdoor. En toen die ark weg was en de Egyptenaren dat ook proberen, toen sloten de wateren zich. Dan moesten ze allemaal sterven. Ik vrees velen voor eeuwig verloren. Kom, je moet door die Rode Zee. Je hebt het nodig om iets te kennen van dat geheim, om Jezus wil. Door de dood naar het leven. Grootouders, familiebetrekkingen, kent u dat offerlam? Jezus Christus, want daar spreekt alles van, ook vanmorgen. Kent u dat lam? Dat paaslam, die opgestane levensvorst. Hij leeft, hij regeert en bedel dan maar voor je kinderen, voor je kleinkinderen, voor je familiebetrekking, dat de Heer het schenkt door goddelijke genade. En kinderen des Heren, zijnde met hem begraven in de doop, in de welke ook met hem opgewekt zijt, door het geloof van de werking Gods die hem uit de doden heeft opgewekt. Je zegt de kanttekening zo mooi, begraven door de doop. Begraven door de doop. Want in de doop wordt ons betekend en verzegeld dat onze oude mens door de dood van Christus is gedood. En vervolgens ook begraven. Door Christus lijden en sterven heeft het zijn heersende kracht verloren. Dat is gelijk een dood en begraven lichaam, het welk zich niet kan bewegen om te heersen, hoewel het zijn stank toch wel van zich geeft, totdat het door dezelfde dood en geest van Christus geheel wordt vernietigd, opdat u zo mag weten met hem te leven, eeuwig leven. Kom, kinderen des Heren, zie zo op het sacrament. Zie zo op uw Jezus en hoopt volkomen op zijn genade. Dat zij zo. We gaan samen zingen met Psalm 105, het 5e vers. Terwijl de kleine Anne-Rut wordt binnengebracht en het amen van de doop verzoek ik u voor zover mogelijk de doophouders en hun gedoopte kindje toe te zingen. Psalm 134, vers 3. Janne, Johanna, Elisabeth, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Eindigen we de doopbediening met dankgebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u, dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die ge dit kind en ons alle bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan nu samen zingen met Psalm 65, de verzen 1, 4 en 6. Psalm 65, vers 1, de lofzang klimt uit Sion zalen, vers 4, o onze God, o vast vertrouwen, en ook vers 6, gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht. 1, 4 en 6 van Psalm 65, inmiddels zal worden gecollecteerd voor de diaconie, kerk en voor ons deputaatschap Israël, en de collecte straks bij de uitgang voor de schuldelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, in deze paasdienst waarin het zichtbare evangelie bediend is, bedienen we ook het hoorbare evangelie uit Johannes 20. En dan de verzen 1, 6 en 8. Johannes 20, vers 1. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Vers 6, Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En vers 8, toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was en zag het en geloofde. Het gaat vanmorgen over Jezus zoeken. Jezus zoeken. En dan drie gedachten. Geeft verwarring. Dichtbij vers 1, kind van God, Maria Magdalena, geeft verwarring, geeft verwondering. Vers 6, in het hart en leven van Simon Petrus, geeft verwondering en geeft verwachting. Vers 8, in het hart en leven van Johannes, de schrijver van dit evangelie. Jezus zoeken geeft verwarring, geeft verwondering, geeft verwachting. Gemeente, wat er nou precies op paasmorgen in de hof van Jozef van Arimathea bij dat rotsgraf gebeurd is, is eigenlijk met geen woorden te beschrijven, ook met geen pen te beschrijven. De evangelieën doen het daarom niet. Het evangelie, moet ik zeggen, naar de beschrijving van die vier evangelisten, doen het daarom niet. Jezus stond op uit dood en graf. En dat is zo'n teer ogenblik geweest. Dat met eerbied gesproken God de Vader zijn lieve zoon wakker kuste. Dat Jezus de grafdoeken terzijde legde, heel ordelijk. Gedienstige geesten uit de hemel hebben die zware steen weggerold. Die opende zijn grafkamer. En Jezus is uitgetreden. Jezus triomfator. Ik geloof. Gelooft u het, gemeente? De kerk mag het belijden elke zondagmiddag. De wederopstanding. Wederopgestaan op de derde dag uit de dood. En ze mogen het wel eens weten. Mijn Heer Jezus Christus. Dan is heel de kerk blij. Ja, dat had u gedacht. Gemeente, we horen van drie kinderen van God vanmorgen. Jongens en meisjes, je kent ze allemaal, hè? Maria Magdalena, Petrus en Johannes. Ze gaan alle drie naar het graf. Ze zijn alle drie zoekers. Dat zijn Gods kinderen, daar blijven ze. Alle drie hebben ze Jezus lief. En alle drie kijken ze toch op een andere manier. En tegelijk, ze hebben alle drie de zaligmaker lief. En ik vraag niet vanmorgen of je bekeerd bent, of je veel kennen mag, ook bevindelijk, van Jezus dood en opstanding. Maar gemeente, wie u nou ook bent, hè? Randkerkelijk of onkerkelijk of hoogkerkelijk, maar hebt u nou die zaligmaker lief gekregen? Dat je niet kan zeggen hoe het allemaal van binnen is. Misschien ben je wel net zo verward als de kerk na Pasen. Dat je toch zegt, op de bodem van mijn hart is wat van die liefde tot deze Heer Jezus Christus. En hoe het allemaal moet, weet ik niet. Hoe ik er ooit zal komen, ik weet het niet. Of het ooit voor mij tot eeuwig gezegen is, ik kan het niet bekijken. Maar ik kan hem toch niet missen. Er is toch liefde. Is de liefde in je hart, gemeente. Ben je daarom vanmorgen weer in Gods huis. Heren, daar ben ik. Want u weet wat er ligt op de bodem van mijn hart. En kinderen des Heren, het kan zo verward niet zijn. Het graf was leeg. Misschien is je hart ook leeg. Maar dat je weet, we hebben hem lief. Omdat hij onze eerste heeft lief gehad. Wel, dan lezen we van die drie mensen. Maria beminde vurig haar heiland. Een zaligmaker. Petrus ook. Maar hij schaamde zich diep. Hij had hem verloochend. Zijn meester verloochend. Ik ken de mens niet. Hoe is het mogelijk? En Johannes, zijn bijnaam is tekenend, de discipel die Jezus lief had. God had hem lief, zeker. Jezus had hem lief. Maar ook omgekeerd, Johannes had Jezus lief. Eerst Maria. Heel vroeg, de juf of meester op school heeft het wel verteld, jongens en meisjes, is ze gegaan naar het graf. Met al haar liefdesbewijzen. Met die andere vrouwen. Ze is gegaan naar het graf. Jezus had haar eens verlost van 7 duivelen. En toen was ze hem gevolgd. Ze kon niet anders meer. En niets was haar te veel. Ze stond als laatste bij het kruis op Goede Vrijdag. En in de hof van Jozef van Arimathea, daar is ze vermoedelijk bij geweest. En in de vroege paasmorgen is ze als eerste, nadat de Sabbat voorbij ging, op zondagmorgen naar het graf gegaan. De kanttekening schrijft, er zijn nog enige andere vrouwen met haar. We weten het uit de andere beschrijvingen. Maar het schijnt dat Maria Magdalena vooruit is gegaan. En eerst aan het graf gekomen is. En dan kijkt Maria met een vluchtige blik. Herkent u dat? Oppervlakkig. Ze kijkt met een vluchtige blik. En ze trekt zo haar conclusies. De steen is weg. Dan is de meester weg. Na een vluchtige blik. Ze kan maar aan één ding denken. Lijkroof. Grafschennis. Ze hebben het zegel verbroken. En ze zijn toch gekomen. Die haters van haar lieve meester. En ze hebben zelfs dit gedaan. Dat ze het graf. Hoe is het denkbaar? Dat vreselijke. Hebben leeggeroofd. Zodat zijn lichaam niet meer te vinden is. Ongelovig, hè? Waarom werd ze nou niet blij? Waarom verstond ze nou niet dat Jezus was opgestaan? Gemeente, ik heb u dat vaker gezegd. Er is niemand op de paasmorgen. Die uit zichzelf gaat geloven. Het echte geloof is een gave van God. Het geloof nu is een gave van God. Maar ook de oefening van het geloof. Ook in het leven van Gods kinderen steeds weer opnieuw. Als de Heer het niet schenkt. Werkt. Door die dierbare geest als de werkmeester van het geloof. Gemeente, dan is er niets, maar dan ook niets. Dan is er geen geloof. Misschien vindt u dat wel een moeilijke prediking. Dat is het ook. Dat is het ook. Want dat willen wij niet, gemeente. Wij willen toch erover beschikken. Iets op voorraad hebben of zoiets. Geloof wat wij kweken. Wat wij maken. Wat wij vermeerderen. Maar het geloof als gave van God ligt niet in onze handen. Of bent u daar nou blij mee geworden? Is er nou nog zo'n tobber die zegt, als ik het zelf moest maken, kweken, proberen. Maar voor waar houden, dan zou het in der eeuwigheid niet in mijn leven zijn. Want ik ben een dode zondaar en van mij is niets te verwachten. Maar dat is nou juist het geheim, dat het bij de Heere is. Dat Hij het schenken wil. Niet karig, jongeren, maar mild en overvloedig. Opdat je geloven mag. Want al die ware zoekers... Ja, dat moet je wel onthouden. Dat zijn vinders geworden. Die hebben Jezus gevonden. Hij heeft zich laten vinden. Hij heeft zich aan hen geopenbaard. Hij is verschenen. We spreken over de verschijningen. Hij was verdwenen. Uit hun oog. Bij velen ook. Meenden ze vanuit hun hart. Maar Hij is gekomen. Hij is de eerste. Altijd opnieuw. Mijn lieve gemeente, dat is het geheim. Hij leeft, dat is heerlijk, dat gelooft de kerk. En dan moet u maar amen op zeggen. Maar het is het wonder, Hij begeert zichzelf te openbaren aan zondaarsharten. Die in hun zonde en ellende tot Hem zich ter genezing, die Hem toch niet kunnen missen. Die toch uitgaan, al is het met hun lege hart, tot Hem die Hem zoeken. En u moet Hem zoeken. die hun leven veranderen. Bekering is een opdracht. Die weten dat het geloof ook een opdracht is. Bekeert u en gelooft het evangelie. En die zichzelf nergens kunnen brengen. Doe dat maar met Maria Magdalena. Ga dan maar uit, gemeente. En leg je maar neer aan de voeten van de Heere. Zeg het maar, ik geloof, Heere. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat is zo'n heerlijk gebed uit de Bijbel. Hè? Van die man, die vader van die man, zieke knaap. Ik geloof, Heere. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Wat is het nou, man? Geloof je nou of geloof je nou niet? Daar lag wel zijn hart, gemeente. Wist niet hoe het moest. En daarom die schreeuw tot de hemel. Maria Magdalena ziet. En dan wordt ze niet blij, maar bedroefd. En toch, haar liefde schittert. Ik kan er geen kwaad woord van zeggen. Maar het is wel erg. Ongeloof is zonde. Gemeente, zult u dat niet vergeten. Je kunt niet zomaar wegkomen vanmorgen. Ongeloof is zonde, dat veroordeelt u. Ja, dat ook nog eens een keer. U kunt niet zeggen van ik kan niet geloven omdat ik zo diep gevallen ben. Dat is vreselijk. Dat is schuld. En toch, de Heere weet van dit zoekende kind van hem af. Van deze zondares. Doopouders, met minder dan het ware geloof kun je het niet doen. De Heere weet hoe dat ligt in jullie harten. Hij heeft zo wonderlijk willen zorgen. Het blijft een wonder. Daar kun je eigenlijk soms nog niet op. Heere, wat bent u groot. Zoals hij gezorgd heeft voor het aardse leven. Zo wil hij nou ook zorgen voor dat ware leven. Dat leven wat nooit meer sterft. Dat leven wat je niet in handen hebt. Maar dat leven wat in de ziel van een arme zondaar wordt uitgestort. Het leven uit de levensvast. Het is bij de Heere te verkrijgen. Voor jezelf, voor je kindje, voor je kinderen. Tot roem van zijn genade. Maria haast zich terug. En ze gaat naar Simon Petrus en de andere discipel. En zeide tot hem, dat is vers 2b. Zij hebben de Heere weggenomen uit het graf. En we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Wat is ze verward geweest. Jezus zoeken. Gemeente, dat geeft verwarring. Herken je dat nou? Zijn er misschien ook hier van die zoekers van Jezus? Misschien dat al zo lang in uw leven zo is. En dat het steeds verwarrender wordt. En dat je er niet uitkomt. En je weet niet hoe het zit. En je weet niet hoe het moet. En je hoort anderen spreken daarover. Maar voor jezelf, verwarring. Dan predik u het is Pasen. En als u nou nergens kunt komen en het niet kunt oplossen. Jezus leeft. Roep hem aan. Verwarde ziel, roep hem aan. Opdat hij verschijnt. Dat doet hij op zijn tijd, niet op onze tijd. Dat is dwaasheid. Openbaren. Dat wil zeggen verschijnen op zijn tijd. Dat doet deze gezegende van de Vader. Hij weet precies wanneer het de beste tijd is. Want u denkt misschien het duurt al zo lang. Of zou ik wel goed zoeken? Of zou het wel voor mij zijn? Nou, die vragen die kunnen opkomen in je hart. Maar laat die nou niet regeren. Maar zeg het maar vanmorgen, Heer Jezus. U moet ik hebben. En anders geen openbaart u uzelf. Ook aan mijn verwarde hart. Ik ben het onwaardig. Maar zoudt u het uit vrije gunst willen doen. Zoals u het doet in de harten en levens van al uw kinderen. Maria Magdalena. Je zocht Jezus en het geeft verwarring. En dan tweede. Geeft verwondering. Want dan blijkt. Het is ons gelezen. Dat Petrus en Johannes weer samen zijn. Die twee heel verschillende discipelen. Jongens en meisjes, jullie weten het wel, hè? Petrus, haantje de voorste, onstuimig, soms zo leunend op zijn eigen kracht, een hardloper, wordt wel eens gezegd, die soms struikelde over zijn eigen benen. Hij had wel eens een heerlijke belijdenis mogen uitspreken. Gij zijt de Christus, sprak hij tot Jezus, de Zoon van de levende God. en Johannes veel meer bedachtzaam. Hij had moeder Maria in huis genomen. En het leefde in zijn hart. Jezus heeft me lief gehad met een eeuwige liefde. Mag ik in stille overgave en rust achter hem aanwandelen? Wat zijn Gods kinderen vaak verschillend, hè? Wat heerlijk als we vers 4a lezen. En deze twee liepen tegelijk. Als kinderen des Heer elkaar mogen vinden. Als ze niet van elkaar weglopen. Als ze verschillend zijn. Wat is dat aangrijpend ook in onze tijd. Waar dus zoveel kerkelijke eenheid gemist wordt. Maar als ze elkaar mogen vinden. Geestelijk mogen vinden. Het gaat er niet om dat je bij elkaar kruipt. Maar geestelijk elkaar mag verstaan. En dan kan je alles van die twee verschillende discipelen zeggen. Jongeren, je kan er van alles van zeggen. Maar ze hadden dezelfde meester. Want ze waren door die meester geroepen. Van achter de visnetten. Ze zijn volgelingen van hem geworden. Ze hebben dezelfde liefde. Dezelfde genade. Dezelfde wedergeboorte. Hetzelfde geloof. En dan gaan ze samen op pad. Hoe hebben ze elkaar gevonden? Nou, dat weet ik niet. Die Petrus was de nacht ingevlucht, bitter wenend. Johannes had bij het kruis gestaan. Misschien heeft Johannes Petrus wel weer opgezocht. En heeft hij zijn arm om zijn diepgevallen broeder geslagen. Kom jij maar bij mij in huis, Petrus. Net als Maria, kom jij maar bij mij in huis. En dan zal ik met je spreken. Dan zal ik voor je zorgen. Maar we weten het niet. We weten wel hoe de reis verloopt. Het is ons gelezen. Ze lopen tegelijk. Maar de een loopt de ander vooruit. Petrus loopt zeker voorop. Nee. Het is dit keer Johannes. De kanttekening zegt. Namelijk omdat hij jonger was. Dan Petrus. U voelt, gemeente. Dat zal ook wel waar zijn. Maar er ligt meer achter. De liefde zit hem op de hielen. Maar er zit lood in zijn schoenen. Kent u dat? Ja, want dan wordt u opgeroepen om de Heer Jezus te zoeken. Om hem te benodigen. Daar wordt u toe opgeroepen. Maar als je nou je eigen leven terugkrijgt. Of heb je daar nooit last van? Je kan wel Jezus zoeken. Maar als ze dan in je hart zeggen, doe jij dat? Terwijl je zulke vreselijke dingen gedaan hebt. Terwijl je zo'n zondig leven hebt. Terwijl de hemel weet wie jij bent en wat je allemaal hebt uitgevoerd. Zou het wel waar zijn? Met lood in de schoenen. Ik ken de mens niet. Misschien zitten ze er ook wel zo vanmorgen in de kerk of thuis. Dat je hart hunkert naar hem. Dat anderen je voorbij snellen. Dat je er moeilijk kunt komen, er ligt zoveel schuld. Het kan nooit meer anders worden. Petrus, ga maar naar huis. En dan wordt u toch vanmorgen aangespoord om deze Heer Jezus te zoeken. Want gemeente, wat je ook misdreven hebt, beleid het de Heer maar hoor. Breek met de zonde. Doe nou alles wat de Heer van u vraagt. Dat is nou bekering. Om je leven in overeenstemming te brengen met Gods woord en wet. Zeg het maar. Je hoeft het voor niemand meer te verbergen. Maak het maar in orde met je naaste. Ga maar. Hoe moeilijk dat ook is. Verloochenen van jezelf. Doe het maar. Maar allermeest. Ga toch maar Jezus zoeken. Want dan zijn er toch mensen op deze aarde. En daar is Petrus er een van. Die begeert liever te sterven bij dat graf. Dan dat hij in huis blijft zitten. Johannes is eerst bij die grafspelonk, maar hij gaat er niet in. Misschien heeft hij mediterend gedraald bij het open graf, zegt de verklaarder. En dan komt Petrus. En dan lezen we vers 6. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf. En zag de doeken liggen. Maria keek vluchtig. En die haast zich weer weg. Komt later wel weer terug. Dat kan niet anders. Ze wordt als getrokken naar deze plaats. Petrus ziet nauwkeurig. De grondtas van een ander woord, theoreo, nauwkeurig kijken. En dan ziet hij wat. Wat heeft hij nou gezien? Hij heeft gezien dat die grafdoeken keurig zijn opgerold. Dat dat kostbare lijnwaad ordelijk in het lege graf ligt. En toen heeft Petrus geweten. Er zijn geen grafschenners geweest. Vijanden zouden dat niet allemaal ordelijk hebben opgerold. Wel nee, natuurlijk niet. Wat moet er in Petrus omgegaan zijn? Ja, ik weet het niet. Ja, toch. In het Lucas-evangelie leest u het. De evangelisten die vullen elkaar aan. En dan staat er zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was. Petrus heeft zich verwonderd. Het licht is nog niet doorgebroken. Maar hij heeft zich verwonderd over wat hij zag. Met verwondering heeft hij gestaan in die grafspelonk. En hij heeft gezien. Dat zal er in zijn hart geweest zijn. Dat staat niet in de Bijbel. We kunnen er hooguit naar raden. Met verwondering. Mijn meester, het was toch waar. Waar heel zijn hart naar uitging. En als u later die Petrusbrief nog eens leest. Dan proeft u, gemeente, nog altijd die verwondering. Die in het leven van Gods kinderen blijft. Die verwondering die overblijft. Het is niet genoeg, dat weet ik wel. Maar het is wel heerlijk, verwondering over zijn meester. En dan gaan we naar het derde. Jezus zoeken geeft verwachting. Nou, voor de derde keer lezen we over een zoeker. Iemand die kijkt. Toen ging dan ook de andere discipel daarin. Die eerst tot het graf gekomen was. En zag het. En geloofde. Gemeente, dat is wonderlijk. Hij noemt zijn eigen naam niet. Hij schrijft het zelf op. De bescheidenheid van Johannes. Maar hij is het als Johannes. De discipel. Hij ging ook in. Er moet wat geweest zijn. Zo'n rotsgraf. De kinderen hebben wel eens een plaatje gezien. Ik denk op school dat de juf of meester verteld heeft. Dan kon je instappen. Je hoofd buigend. Een nauwe ingang. Die steen was weggerold. En dan stond je in die grafspelonk, waar dan het lichaam van de zaligmaker gelegen heeft. En daar staat er zo wonderlijk dat hij het zag en geloofde. De kanttekenaar die schrijft bij dat geloven namelijk dat het lichaam van Christus weggenomen was, gelijk de vrouwen gezegd hadden. Als het volgende vers uitwijst. Hoewel anderen menen dat Johannes geloofde dat Christus van de doden was opgestaan. En dat de volgende woorden alleen van de voorgaande tijd moeten verstaan worden. Dat volgende vers, want ze wisten de schrift nog niet. Dat hij van de doden moest opstaan. Twee mogelijkheden zeggen onze kanttekenaren. De gemeente, ik sluit me graag aan bij die laatste. Wijze. Johannes heeft gezien met een geloofsoog. En die heeft het paasevangelie mogen aannemen. Dat denk ik. En hoe komt dat nou toch? Ze hebben alle twee hetzelfde gezien. Waarom ontvangt nou de een onder de preek voedsel voor zijn ziel? En de ander niet. Ja, we moeten het eerst maar bij onszelf zoeken, gemeente. Het heeft meestal met onszelf te maken. Maar ten laatste is het Gods vrijmacht. En daar leren al Gods kinderen onder buigen. Gods tijd is de beste tijd. Als het de Heere behaagt. Om dat geloof door zijn geest te oefenen. Te schenken, maar ook te oefenen. Het gaat hier toch om kinderen van God. Dan mag het licht vallen. Op het paasevangelie. Wat is dat onbevattelijk groot. Ik weet niet wat er allemaal in Johannes is omgegaan. Wat een wonder, gemeente, als je zo mag zien. Door een waarachtig geloof. Het zichtbare evangelie op deze paaszondag. Doopouders, gemeente, wat zag u? De heilige doop verwijst naar sterven. Ondergaan. En opstaan. En dat is nou het wondere geheim van de heilige doop. Dat is nou het wondere geheim van Pasen. sterven en opstaan. Een kindje des toorns moest ondergaan. Heb je het gezien, jongens en meisjes? Kindjes veel te vroeg geboren. En nog steeds een heel klein teer kindje. Maar het leeft. Het zou eigenlijk onder moeten gaan in dat water. Maar het hoeft er niet in te verdrinken. Want er is er één geweest, de Heer Jezus Christus, het kind van Bethlehem, de kruiseling van Golgotha, die ondergegaan is in de wateren van Gods toorn, die de dood gedood heeft en het leven onsterfelijk aan het licht gebracht. Gemeente, wat hebt u gezien van Paasevangelie? Zonder genade zijn we blind. Hebt u daar ook last van? Dan zien we niets. Dan zien we onze dood niet, maar we zien ook het leven niet. Zult u vragen om het beide te mogen zien? Je dood in Adam, de eerste, die oude Adam. Het leven in die tweede of de laatste Adam. Zult u vragen of u het beide mag zien? Na ontvangen genade kan blijkbaar verschillend zijn. Vluchtig zien, nauwkeurig zien of zien door het geloof. Wat mag nou de kerk zien met Pasen? Als de Heere dat geloof weer oefent, wat mogen ze nou zien in het open graf? Toen Petrus en Johannes in dat graf stapten, waren ze op hun plaats. Daar hadden ze naar moeten liggen. Hebt u het doorleefd, de bezoldiging der zonde? Dat is de dood. Dat is de dood. Maar ze kenden ook dat andere. Maar de genadegift van God is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Vanmiddag, als het gaat om de paasvrucht. Opdat Hij ons, de gerechtigheid, die Hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. En kinderen des Heeren, als je zo mag zien op de grafdoeken in het lege graf. Die grafkleren zijn de tekenen van mijn zondaarsbestaan. Die heeft Jezus aangedaan. Maar Hij heeft ze ook weer uitgedaan. De dood overwonnen. En achtergelaten in het graf. En dat ziet nou Gods kind in het lege graf. Hebt u het mogen zien? Jezus heeft de zonde schuld gedragen. Heeft de dood verslagen. Lazarus. Nou, dat weten de kinderen wel, hè. Jongens en meisjes, Lazarus kwam een keer uit het graf. Een van de drie die opgewekt is door de Heer Jezus. Als heerlijk teken van zijn opstanding. Die had die grafdoeken nog om zijn lichaam, hè. Die repen linnenstof. Hij had ze nog om zich heen. Maar hier liggen ze in het graf. Johannes zag en geloofde. Ja, dat is niet de edelste manier van geloven, dat weet ik ook wel. Zalig zijn zij die niet gezien en toch geloofd hebben. Uit de bron van het geloof, de Heilige Schrift. Ze wisten de Schrift nog niet. Ze verstonden het woord nog niet. Er was nog geen licht overgevallen. God had het nog niet toegepast in hun hart en in hun leven. Gemeente, het is Pasen. De koning leeft, het hoofd van de bruidsgemeente leeft. Ook voor u, als u dat nou niet weet, ga zoeken. Want die zoekt, die vindt, jongeren. Die zoekt, die vindt, die klopt, die zal opengedaan worden, die bidt, die zal ontvangen. En zeg het maar, Heere, mag ik het zien? Mijn grafleven, zou u het willen zien? Mijn grafleven. Want het leven wat je hebt zonder God en buiten genade is een grafleven. Gemeente, dat is een leeg leven. Dat is een leven wat eindigt in de dood. Dat is een leven wat geen leven is. Dat is een ellendig leven. Dat is een gestadige dood. Als je hier iets van kennen mag, ziend op Hem die mijn dood gedood heeft, kom. Als je nou geen vreemde bent van genade, hebt u nou de grafdoeken van uw verzondigde bestaan mogen zien in het lege graf? De restanten van de dood zijn achtergebleven. Maar Jezus leeft. En in een nieuw kleed, zijn opstandingskleed, zal Hij zich openbaren. op zijn tijd. Nou is die opgestaan. En nou is er nog niemand die het weet. Nee, maar het zal niet lang duren. En dan zullen ze het weten. Dan zal hij zich openbaren aan die vrouwen. Aan Maria Magdalena. Aan Petrus. Aan die discipelen. Zonder Thomas. En een week later met Thomas. Aan al degenen die zijn verschijning hebben liefgekregen. En die niet meer buiten die zaligmaker konden. Zijn ze er. Als u niet meer buiten die zaligmaker kunt. Hij zal zich openbaren. En kinderen des Heren. Mag u iets kennen van de oefening van het leven van het geloof. Zie in dat lege graf. Heeft uw Jezus de zaken niet op orde gebracht? Hij heeft van dat graf een kleedkamer gemaakt. Een wachtkamer. Waar al die bruiloftsgasten zich mogen omkleden. Voor de bruiloft van het lam. En het is echt waar. Als het geloof weer eens in oefening mag zijn. Dood. Waar is uw prikkel? Hel. Waar is uw overwinning? Mijn Jezus. En God geven dat u het weten mag. In dat geoefende geloof. Mijn Jezus. Heeft de laatste penning. Voor mijn verzondigde bestaan betaald. Alles. Alles is voldaan. En het zien op die grafdoeken. Dat wat de kerk zag. Op de paasmorgen. Dat geeft verwachting. Een zekere verwachting. Dat is het bewijs van leven. Dat is het bewijs van leven. Mijn Jezus is voor mij gestorven. Heeft de dood teniet gedaan en het leven verworven. Hij leeft. Tot in alle eeuwigheid. En hij zal al die levend gemaakte zondaren hier op aarde uit zijn volheid bedienen. Hij zal aan ze verschijnen. En zal ze straks tot zich nemen. In eeuwige heerlijkheid. Om met hem eeuwig te leven. Gemeente, wat is nou je toekomst? Als je nou nog reist naar de eeuwige dood. Zoek de paasvorst. Zoek de levensvorst. Zoek Jezus. Opdat u leven zou. En iets mag kennen. Van dat eeuwige leven. En dit is het eeuwige leven. Leeft het in je hart. Zie je niet. Dat zij u kennen. De enige en waarachtige God. En Jezus Christus. Die gij gezonden hebt. Naar Bethlehem. Ja. Naar Golgotha zeker. Naar de hof van Jozef van Arimathea. Naar dat rotsgraf. Zeker. Maar die gij opgewekt hebt. Tot mijn levensvorst. Amen. Voor onze slotzang is Psalm 68, vers 17. Thank you. ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heren Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.